wij ergens gebleven in Handelingen? Het is heel mooi, want het is Handelingen 24, vers 24. Daar waren we gebleven. Dat is niet zo moeilijk om te onthouden. We moeten er een beetje in komen, denk ik. Dus we gaan eerst maar een stukje lezen. En dat zal ik dan ook daarna, zal ik met jullie de draad een beetje oppakken van hoe komt dat, wat is er allemaal gebeurd met die Paulus? Hoe komt hij nou hier terecht? Want misschien val je er ineens zo in dat je denkt, ja, in deze tijd is het toch even kijken van hoe gaat het ook alweer? Ik begin bij vers 24. Enkele dagen later ging Felix samen met zijn vrouw Drusilla, die een Jodin was, naar de gevangenis. Hij liet Paulus halen om te horen wat hij over het geloof in Christus Jezus te zeggen had. Maar Paulus sprak over gerechtigheid en zelfbeheersing en over het komende oordeel van God. Toen hij daarover sprak, werd Felix bang en zei, voorlopig kunt u wel gaan. Wanneer ik in gelegenheid ben, zal ik u weer laten roepen. Ja, zo kan dat wel eens gaan. Ik leg het hier straks wel uit. Maar intussen hoopte hij dat Paulus hem geld zou aanbieden. Daar was hij wel redelijk gevoelig voor. Daarom liet hij hem telkens weer komen voor een gesprek. En telkens kreeg hij geen geld. Toen er 2 jaren zo verstreken waren, werd Felix opgevolgd door Porcius Festus. En om de Joden ter wille te zijn, liet hij, dat is Felix, Paulus in gevangenschap achter. Ik lees de rest ook nog even wat we vanavond doorheen gaan. 3 dagen nadat Festus zijn intrede in de provincie had gedaan, ging hij van Caesarea naar Jeruzalem. Daar dienden de hoge priesters en de andere Joodse leiders direct een klacht tegen Paulus bij hem in. Bovendien vroegen ze hem of hij hem soms een genade, staat er letterlijk, wilde bewijzen, door Paulus naar Jeruzalem te laten overbrengen, want ze hadden het plan opgevat hem onderweg te vermoorden. Hé, dat komt ons toch enigszins bekend voor, dacht ik. Was al eerder. Festus antwoordt dat Paulus in Caesarea in hechtenis zou blijven. Die geeft geen krim dus. Maar dat hij zelf daar binnenkort weer heen zou gaan. Laten degenen onder u die bevoegd zijn meegaan, zei hij. En laten ze deze man aanklagen als hij iets heeft gedaan dat ontoelaatbaar is. Hij bleef niet langer dan 8 tot 10 dagen bij hen, in Jeruzalem dus. En toen vertrok hij naar Caesarea. De volgende dag al opende hij de rechtszitting en gaf bevel om Paulus voor te leiden. Toen Paulus verscheen, let op, gingen de Joden uit Jeruzalem om hem heen staan, dicht om hem heen staan zou ik bijna willen zeggen, en brachten allerlei zware beschuldigingen tegen hem in, die ze niet konden bewijzen. Dat zet Lucas er maar even bij. Paulus voerde tot zijn verdediging aan, ik heb geen enkel misdrijf gepleegd, niet tegen de Joodse wet, niet tegen de tempel, niet tegen de keizer, maar Festus wilde de Joden ter wille zijn. En daarom vroeg hij Paulus, wilt u misschien naar Jeruzalem gaan om daar in mijn aanwezigheid voor de zaak terecht te staan? Nou, Paulus ook wetend dat dat zijn dood zou worden. Paulus antwoordde echter, ik sta hier voor de keizerlijke rechtbank en hier moet ik terecht staan. Zo, ik heb de Joden geen enkel onrecht gedaan, zoals u ook heel goed weet. Dus hij hoeft niet naar Jeruzalem en naar het Sanhedrin. Mocht ik toch schuldig zijn en iets hebben gedaan waarop de doodstraf staat, dan zal ik me niet aan deze straf onttrekken, maar als de beschuldigingen die deze mensen tegen me inbrengen op niets berusten, kan niemand me aan en uitleveren. Ik beroep me op de keizer. Na overleg met zijn raadgevers verklaarde Festus toen, u hebt u beroepen op de keizer, dan zult u ook naar de keizer gaan. Heel verhaal, hè? Gebeurt ook heel wat. Even de draad oppakken, vooruit. Even om erin te komen, als je er nog niet in zat. Misschien weet je het nog. Die Jodengelovigen die hem in Klein-Azië wilden vermoorden, en vanwege het geloof van hem, die achtervolgen Paulus. Ze duiken overal op. En dan gaat Paulus op een gegeven moment vanuit Klein-Azië naar Jeruzalem. En dan weet je nog dat ik gezegd heb, hij ging grotendeels over land. En waarom? Omdat al die pelgrims, daar zaten ook die Jodengelovigen tegen, tussen, die hem achtervolgen. Die gingen natuurlijk via het schip. Dat ging veel beter. En dan konden ze hem daar vermoorden. Zo zat het in elkaar, heb ik je toen ook verteld. Even, hij komt in Jeruzalem en de gemeente, onder leiding van Jacobus, ontvangt hem gastvrij. Ze raden hem aan naar de tempel te gaan. Ik weet niet of dat zo wijs was, maar daar hebben we het toen ook over gehad. Samen met vier mannen die een gelofte hebben afgelegd. En dan zal hij, Paulus, de offers betalen die zij moeten offeren. Dat weet je nog wel, denk ik. Hij zal zich samen met hen laten reinigen. Dan kunnen ze tenminste zien dat hij niet tegen de wet is, maar dat hij de wet juist onderhoudt. En ook zullen ze dan zien dat hij niet tegen de tempel is, maar hij reinigt zich. Hij neemt de tempel in acht. Nou, dan uiteindelijk zien ze hem, de zevende dag van dat festijn, van dat ritueel moet ik zeggen, zien ze Paulus in de tempel. En dan gaan ze schreeuwen en dan veroorzaakt ze een groot tumult. En je weet het misschien nog, we hebben het ook op de film laten zien. Ze slepen hem de tempel uit en ze gaan hem vermoorden. Nou, Claudius Lysias, die ziet dat. Die stuurt gelijk zijn wacht naar beneden. En die laat hem ontzetten en gevangen nemen. Want hij zit op de Antoniaburg, hè? Claudius Lysias, dat weet je. En die is helemaal boven de tempel. Kon je allemaal zien wat er gebeurde. Nou, dan gaat Paulus, die wordt meegeleid uit, die is ontzet, die wordt gevangen genomen. Dus die gaat naar de gevangenis in Antoniaburg. Staat hij boven aan de trap en dan, weet je nog, dan zegt hij, sta me toe iets te zeggen tegen Claudius. En die zegt, gaat u gang. Nou, dan houdt hij zijn eerste toespraak. En dan getuigt hij van Jezus die hem roept. Van zijn bijzondere roeping, is heel bijzonder. Ja, als je daar nog eens over nadenkt. Jezus die hem uitzet naar de heidenen. En dat als dat valt... Nou, dan weet je het ook, dan zijn de rapen gaar. Dan beginnen ze te schreeuwen, weg met hem, de dood aan hem. Net als bij Jezus overigens. Ja, is nog niets veranderd en in deze tijd is dat ook nog werkzaam. Wat doet Claudius? Nou, die laat Paulus weer naar de gevangenis brengen, want die krijgen het gedoe opnieuw. He, dan gaan ze hem weer vermoorden. En hij denkt, moet toch wat goeds doen, dus ik laat hem eerst maar even geestelen. Weet je nog? Lijkt ook op met Jezus. Kan je het volgen? Ja, toch? En dan hoort hij dat Paulus het Romeins burgerrecht heeft. En hij schrikt zich een hoedje, want hij denkt, dit gaat verkeerd. En dan denkt hij, ja, ik moet toch een beetje helderheid krijgen. Dus dan roept hij het Sanhedrin, roept hij bijeen. Want hij wil wel eens horen waar ze deze man, zoals hij dat toen zei, hebben we het behandeld, hè, waar ze deze mens van beschuldigen. En wat gebeurt er dan? Dan gaat Paulus ook weer het Sanhedrin toespreken, weet je nog? Die fariseërs, en ik weet niet of je weet waar die voor stonden. En de Sadduceërs, die de opstanding helemaal ontkenden en niet onderstrepen, die speelt hij als het ware tegen elkaar uit. In ieder geval, er ontstaat een groot tumult en ze vliegen elkaar in de haren. Maar Claudius Lysias is bang dat ze Paulus zullen vermoorden. En dan laat hij hem weer terugbrengen naar de gevangenis. Omhoog weer, daar in zijn gevangenis. En dan komt dat verhaal, weet je toch, van die bijzonder... Ik wist nooit dat Paulus... Dat die neef had, joh. Komt ineens die neef van Paulus... Er duikt een neef van Paulus op. En die vertelt dat ze Paulus in een hinderlaag willen vermoorden. Dat hadden we daarvoor ook al gelezen. Hè, want die mensen die hadden van het Sanhedrin, die hadden gezworen dat ze niet meer zouden eten. Hè, tot ze hem vermoord hadden. Weet je het nog? Ik roep het maar even in herinnering. Lysias denkt, hier moet ik vanaf. Dus die denkt, die moet maar naar de landvoogd. Weet je wat, ik stuur een brief mee. En daar zet ik dan in wat er met hem moet gebeuren. Dat die maar eens even moet kijken wat er nou precies aan de hand is. Ja? Nou, dan komen ze bij de landvoogd. Dat is in dit geval Felix. Je kent ook nog wel landvoogd Pilatus. Die woonde in datzelfde mooie optrekje. In Caesarea, daar aan de zee. Nou, daar zou je toch lekker willen zitten, ik wel. Best bijzonder. Goed. En dan komt ook het Sanhedrin, weet je wel, want dat moest meekomen. En dan komt er weer een toespraak van Paulus. Als je meetelt, is dat de derde. En die eindigt uiteindelijk met, omwille van de opstanding van de doden, dat was januari het leerhuis, sta ik hier terecht. En dan zegt Felix, nou weet je wat, ik wacht met mijn uitspraak totdat Lysias komt. En toen heb ik vorige keer aan het eind gezegd, nou moet je eens opzoeken, straks, of Lysias ooit nog komt opduiken. Die komt nooit. Dus we hebben hier een hele leemte in het verhaal, maar het verhaal gaat gewoon verder. Het verhaal gaat verder in waar we zijn gaan lezen daarnet. Dus ik hoop dat hij er nou een beetje in zit. He, weer een paar stukken opgehaald. De lijn getekend van hoe hij daar naar Jeruzalem is geweest en hoe hij uiteindelijk daar te grazen is genomen. Goed. Vers 24 Daar komt hij. Enkele dagen later gaat Felix samen met zijn vrouw Drusilla, die een Jodin is, naar de gevangenis. Hij laat Paulus halen om te horen wat hij over het geloof in Jezus Christus, in Christus Jezus, te zeggen heeft. Het is dus enkele dagen later. En daar gaat Felix samen met zijn vrouw Drusilla op naar de gevangenis. En die Drusilla is een Jodin. Met een Latijnse naam, ja. Het is ook een aparte. Ze is de derde vrouw van Felix. Het zegt ook iets van Felix misschien. Via een Joodse magier hebben ze haar afgepakt van koning Azizus, de koning van Emese. Je had er allerlei kleine koninkrijkjes in het oosten. Ja? Stadskoninkrijken, het waren stadstaten, noemden ze dat dan ook wel. Dus dat is heel apart, hè? En dat schrijft Flavius Josephus, en dat is een betrouwbare geschiedschrijver. Ja? Dus hij schrijft ook, dat schrijft hij, dat zeg ik niet, hun huwelijk is gebaseerd op verraad en overspel. Dat is nogal wat. Weet je van wie Drusilla een dochter is? Nee. Het is de jongste dochter van Herodes Agrippa. Ken je Herodes Agrippa de eerste nog? Nee, dat is weer een andere. Dit is de Herodes waar Johannes voor moet komen. Die, ja, er zijn een heel stel Herodesen. Ik heb je er niet mee willen vermoeien, want het is zo'n groot vel met Herodes. Zie je, dat gaat allemaal, het is één koningshuis eigenlijk van de Joden. En de Romeinen lieten dat een beetje bestaan. En want die dachten, nou, daar hebben zij ook wat. Wij zijn de baas, maar we doen net alsof zij ook een koning hebben. Zo zat het een beetje in elkaar. Dat is het hele verhaal van die Herodes-dynastie, dan weet je dat. Nou, zij was dus een dochter van die... Herodes Agrippa had hij, de eerste. En Felix ontbiedt Paulus en hij luistert naar hem over zijn geloof in Christus. En dan legt Paulus uit, dat kunnen we ook lezen, wat geloven in Christus inhoudt. Dat is mooi. Ik denk, wat houdt geloven in Christus voor mij, voor jou in? Dat is leuk, hè? Gewoon even een doorstapje voor je eigen leven. Je gaat geloven dan in het werk van Jezus Christus. Er is een hele hoop ander werk te doen. Maar jij gaat geloven in het werk van Jezus Christus. Je bekeert je tot hem. En je gaat geloven, hé, hij is in de gemeente aan het werk. Hé, hij wil mij gebruiken. Hé, ik kan bruikbaar zijn in zijn plan, in zijn hand. En dan ga je dus eigenlijk bezig zijn in Christus, in zijn gemeente. En Paulus schrijft in de Efezebrief: in de hemelse gewesten word jij in Christus gezegend met alle hemelse zegeningen. Ik zeg het nog maar een keer. Dat is Panta toch anders vertalen dan met enkele zegeningen of sommige. Lees de vertalingen maar daarna bij Efeze 1. Gezegend met alle hemelse zegeningen. Hierbij gaat het niet om jezelf. Zo, ik ben gezegend. Nee, hierbij gaat het om Gods plan. En samen met Jezus, en daar is Paulus natuurlijk een kei van een voorbeeld in, werk jij Gods woord uit in je leven. Dat houdt in dat je dient. Dat houdt in dat je jezelf inzet. Dat houdt in dat je jezelf verbindt. Verbindt met Jezus die jou het leven van God geeft. En je ziet hoe Paulus eigenlijk contact heeft met Jezus. Levend contact. Hoe Jezus hem minstens 2 of 3 keer verschijnt. 2 keer in ieder geval in handelingen. Ja? Mooi toch? Dat Jezus ook aan jou kan verschijnen. Dat hij jou iets kan laten horen. Dat is toch prachtig? In jouw situatie. En hij klaagt niet hoor. Nee. Dan heb ik het mis. Ja. Je verbindt je dus met Jezus die jou het leven van God geeft. En met elkaar, hier in de gemeente, samen wil je Gods leven dan uitwerken. Samen wil je dan verder ontwikkelen in woord en in geest. Samen wil je dan het einddoel van onze gemeente bereiken door alles heen. Nou, hij is dus bezig om te spreken Dat zei ik net, over zijn geloof in Christus. En dan gaat hij verder in vers 25. Maar als Paulus spreekt, en let goed op, ga even meetellen. Drie dingen. Over gerechtigheid en zelfbeheersing en over het komende oordeel van God. Dan wordt Felix bang. Hé, wat vreemd. En zegt hij, voorlopig kunt u wel gaan. Wanneer ik in de gelegenheid ben, zal ik u weer laten roepen. Hij voelt nattigheid. Want Paulus spreekt nu over hoe je geloof uitwerkt in je leven. En je weet je nog wat Johannes de Doper zei bij die Herodes? En die hebben hem netjes gezegd hoe het allemaal zat. En dat hij in ongerechtigheid leefde, ja, dat heeft hem de kop gekost. Je geloof kan je wel eens de kop kosten op zo'n manier. Althans, aards gezien. Paulus spreekt dus verder over hoe je geloof uitwerkt in je leven. Hij spreekt over gerechtigheid, zelfbeheersing en oordeel. En een eenvoudige vraag, maar dat is gewoon weer een opstapje bij dit uitstapje van vanavond, is, wil jij alle gerechtigheid vervullen in je leven? Nee, niet planmatig, niet van, oh, dan moet ik dat doen. Nee, vanuit je hart, dat bedoel ik. Dat je dat verlangen hebt. En wat is dan die gerechtigheid voor jou? Want als je gerechtigheid, alle gerechtigheid wil vervullen, dan heb je nodig kennis van de geestelijke wereld. En die kennis, daar ontbreekt het nog alles aan. Soms ook bij mezelf. Je hebt dat nodig, die kennis, om zo de vrucht van zelfbeheersing te laten rijpen in je leven. En Petrus schrijft in 2 Petrus 1, vers 6, door de kennis de zelfbeheersing. Hoor je het? Dus door de kennis kan je je gaan beheersen. Je richten op de Heer. Je daaraan houden en niet op al die andere dingen. En door die zelfbeheersing komt die volharding in je tevoorschijn. Want ik hou hier aan vast. Dit is voor mij. Dit wil de Heer in mijn leven. En door de volharding, de godsvrucht. De vrucht die rijpt in je leven. Hoe eenvoudig kun je het hebben. Als je hier Petrus dat uit ziet leggen. En als dat werkt in je leven, dat mag nog meer gaan werken, dan hou je steeds meer boze geesten van je af. Dan breng je het oordeel juist over hen aan, in plaats van over anderen. Dan ontwikkel je zelfbeheersing. En dat had je al. Ik bedoel, dat wist je al. Heb ik net gezegd. En zodoende volhard je en draag je vrucht. En wie dit niet doet, die komt onder het oordeel van een boze geest. Ja? Die gaat kleppen. Alle kleppen moeten bijgesteld worden. Ja? Die gaat ouwehoeren. Die gaat, heeft een mening. En ik heb ook een mening. Nee, maar ik heb ook een mening, ik vind dat ook eigenlijk wel. Dat heeft niks met het volgen van de Heer te maken. En de wereld gaat er, barst erdoor. Ja? En laat de Heer niet barsten in jou. Zo. Oh, die is dubbel. Ja, goed. Dus, wie dit niet doet, komt onder oordeel van een boze geest. En weet je, dit is niet iets definitiefs, dat kan je tegenkomen een keer in je leven. Begrijp je dat? Of definitief, dat je zegt, oh, dat heb ik altijd. Nou, oké, dan moet je er wat aan doen. Of dat je zegt, ik kom het wel eens tegen, net als ik. Ja? Maar dan merk je ook, dan voel je ook dat oordeel in het neerdrukkende waarin je leeft. In het neerslachtige. Hè? Want er is niks meer aan in deze coronatijd. In het kort aangebondene. Ja? Want je kan niet zoveel hebben in deze tijd. Zoiets. En kijk maar in de wereld, wat is waarder. Daar wordt over gesproken. Nou, laten we maar over het werk van de Heer spreken, in ons leven, in onze gemeente. Dus je kunt altijd dit oordeel, dit juk, als het jou treft, en je merkt dat, heb ik net gezegd, van binnen, in het neerdrukkende, het neerslachtende, je kunt dat oordeel, dit juk van die boze geest, altijd van je af laten nemen, laten verbreken. Felix hoort over die gerechtigheid, zelfbeheersing, komende oordeel, en dan voelt hij zich aangesproken. Waarom denk je? Waarom? Is zijn leven gerechtigheid? Heeft Paulus dat gezegd? Joh, jij spoort niet, je zit niet goed, je bent een beetje aan het... Nee. Hij merkt zelf in zijn hart, wordt hij, dus hij heeft ook nog een geweten dat werkt. Ja? Want zijn leven bestaat niet uit gerechtigheid en niet uit zelfbeheersing. Ja. Denk maar aan dat geld, komen we zo nog op. En dan wordt hij bang. En dan laat hij Paulus zijn toespraak niet afmaken. Moet je maar eens gaan tellen, de toespraken die Paulus niet af kon maken. Ook een leuke. Ja? Want ze laten je niet meer uitpraten. Gegroet, o koning. Ja. En met de smoes maakt Felix zich hiervan af. En dan gaat het verder in vers 26. Want van binnen is er nog een proces bij hem aan de gang. En dat hoor je nu. Intussen hoopt hij, hij zegt het niet, hij hoopt dat Paulus hem geld zal aanbieden. En daarom laat hij hem telkens weer komen voor een gesprek. Want je weet maar nooit. Felix is dus een corrupte landvoogd. Met geld kunnen ze heel veel bij hem bereiken. Hij is dus niet alleen onrein, dat had ik nog niet gezegd, maar dat heb je wel begrepen, zonder zelfbeheersing. Hij is ook nog geldzuchtig. En dit nu zijn werkingen waarmee de duivel altijd wil werken in iemands leven. Dus ook in mijn, ook in jouw leven. En Felix is een beetje doorgetriggerd, met name dat geld, want het andere loopt vanzelf, als je me goed begrijpt. En hij ontbiedt Paulus vaak, dat lezen we, een hoop geld los te krijgen, maar Paulus gaat nooit op dit onuitgesproken verzoek van Felix in. Ja? En gaat het dan verder? Want zo gaat het 2 jaar verder. En vers 27 zegt dan, als er 2 jaren verstreken zijn, wordt Felix opgevolgd door Porcius Festus. Om de Joden ter wille te zijn, laat hij, Felix, Paulus in gevangenschap achter. Dus Paulus zit al 2 jaar gevangen. Weliswaar in een mooie ruimte. Het is in dat paleis is die gevangenis. Hij zit vast. En toch, dat staan ze mooi, hè? Ik weet niet of jij je gevangen voelt zitten in de coronatijd. Ja, ik vraag maar. Hè? Maar wil je een beetje met Paulus vergelijken? Maar ik zeg dit erbij. Voor Paulus is dit geen verloren tijd. Hij ontvangt zijn leerlingen. Hij had een bezoekregeling, had hij. Hij mocht er 1 ontvangen, hij ontving er meestal 2. Ja, wees niet al te rechtvaardig, zal hij gedacht hebben. Hij schrijft brieven. Je moet maar eens nagaan welke brieven hij allemaal geschreven heeft. En na 2 jaar krijgt Felix dan een opvolger, Porcius Festus. En die laat Paulus als gevangene achter. Doet hij om de Joden een gunst te bewijzen? Waarom eigenlijk? Als je toch weggaat. Hij gaat toch weg. Nee, moet hij die... Ja? Rust bewaren. En ik denk ook, ja, ik krijg misschien nog een brief achter me aan mijn broek als ik naar Rome terug moet. Ja, want hij had al wat klachten gekregen, want daarom is hij teruggeroepen. Ja? Hij had het niet zo in de hand daar. Snap je? Goed, we gaan naar hoofdstuk 25, vers 1. 3 dagen nadat Festus zijn intrede in de provincie doet, gaat hij van Caesarea naar Jeruzalem. Dus, Festus is nog niet 3 dagen binnen, of hij gaat al naar Jeruzalem. En wat gaat hij daar doen? Nou, wat denk je? Jeruzalem is nog steeds het religieuze bolwerk als je daardoor loopt en daar wel eens geweest bent. Ik heb er regelmatig gelopen. Is op zich best heel aardig. Maar als je Jeruzalem neemt, dat is puur religieus. En ik ga dat niet met een kleur invullen voor de helderheid. Ja? Er zijn zoveel kleuren daar. Dus hij gaat naar Jeruzalem, want daar zit het Jodendom. Daar wil hij kennis maken met de Joodse leiders. En hij wil zich in laten lichten over hoe gaat het nou in de tempel tegenwoordig? En is er veel oproer? Hoe loopt dat nou allemaal? Is dat te managen vanuit de Antoniaburcht? Of is er meer hulp nodig? En het Joodse geloof, daar wil hij ook nog het een en ander over weten hoe dat gaat. En dat doet hij natuurlijk om steun te krijgen. Want hij komt er nieuw. Zijn voorganger die heeft er een beetje een rommeltje van gemaakt. Hij heeft wel goede dingen gedaan, maar over het algemeen krijgt hij een negatieve balans. Ook van Flavius Josephus. Dus hij zoekt steun. Nou, dat kan hij krijgen. Kijk maar naar vers 2. Daar komen ze al hoor. Daar komen weer die geesten, die vrome geesten. Daar dienen de hoge priesters en de andere Joodse leiders een klacht tegen Paulus bij hem in. Bovendien vragen ze hem, nou dat komt zo verder. De haat tegen Paulus is groot. Dat blijkt. De hoge priester staat er letterlijk en de eersten. NWV denk ik zal het uitleggen, de andere Joodse leiders. Nou de eersten zijn de leden van het Sanhedrin. Ja? En zij doen een aangifte tegen Paulus bij Festus. Al eerder zijn zij betrokken bij een aanslag die ze willen plegen op het leven van Paulus. Dat weet je nog, hè? En die Felix, die weg is, die kon die machtsverhouding in Judea niet zo goed aan. En misschien was dat ook wel een beetje omdat hij oneerlijk, corrupt was. Dus daarom weer geld verwacht en niet kreeg. En daar weer wel geld kreeg, wat moet je ervoor doen? Het was ook niet zo'n handige man voor de helderheid. Ja? En daar hebben ze over geklaagd in Rome. En dat weet Festus, want die volgt hem op. Dus die weet waar die terecht komt. En die moet proberen dus de gunst van deze leiders te krijgen. En hij kan zich... hij kan hen aan zich verplichten door hen gunsten te verlenen. En die Joodse leiders die willen een sterke hand tegen opstandige elementen, met name godsdienstig opstandige elementen, die het niet met de wet eens zijn, die het niet met de tempel eens zijn, die het niet met het geloof eens zijn, die enigszins afwijken, die moeten op hun zoiets. Ja. Want dat zit ook bij het Sanhedrin. Dan moet je bij het Sanhedrin verschijnen. Ja, tegenwoordig werkt het nog hoor. En dan kan je afgeserveerd worden. Omdat jij het niet goed hebt. Omdat jij het niet goed. Zoiets. Oké. Ik gaf even aan dat die geesten nog niet dood zijn gegaan. Maar nog steeds leven. En dan vragen ze. Dan zijn ze dus als de kippen bij. Maar dat heb je al begrepen. Om Paulus ter sprake te brengen. Want je leest ook mee in de Bijbel. En dan vragen ze aan Festus. Vers 3. Of hij hun een gunst wil bewijzen. Door Paulus naar Jeruzalem te laten overbrengen. En dan schrijft Lucas, want dit zeggen ze natuurlijk er niet achter, dat begrijp je wel. Want ze hebben het plan opgevat hem onderweg te vermoorden. Het is nog wat. Dus ze vragen hem om een garis, staat er letterlijk. En jullie weten wat garis betekent. De charismata, de garis, dat is genade. En je kan het plat vertalen, dan is het gunst. En Lucas die gaat er een beetje mee spelen, maar dat zal ik je zo zeggen. Ze vragen hem een garis, een gunst, een genade, namelijk Paulus naar Jeruzalem over te laten brengen. En we hebben zoiets al eerder gehoord. Paulus zo snel mogelijk weer naar het Sanhedrin 's ochtends over te laten brengen. En want we willen het echt goed met hem maken en nog eens goed doorspreken. Herinner je? Ik haal het even terug, hè? Ze willen hem en zijn bewakers dus vanuit een hinderlaag overvallen en doden. Dus zij, door geesten geleid, maar ze doen het ook zelf, verruilen het recht voor ordinair geweld. En hoe sterk werken die boze geesten, en ik hou hem maar netjes, in deze religieuze leiders. En ze hebben gezworen Paulus te doden in Handelingen 23... Vers 12, hebben ze dat gezworen, we hebben het gelezen toen. Toen de dag aanbrak, verzamelde zich een groep Joden, die zwoeren dat ze niet zouden eten of drinken, voor ze Paulus hadden gedood. Ze hebben nog honger, is wat? Terug naar de gunst, de genade die ze vragen. Die is dus hierop gericht. Ze willen dat Paulus nu aan hen wordt uitgeleverd. In Jeruzalem. Dan kunnen ze hem in het Sanhedrin weer berechten. En dan gaat het net als met Jezus. Ja? Dan kunnen ze Paulus in hun eigen gevangenis in ieder geval ook gevangen houden. Nou. Festus begint redelijk goed in vers 4. Dan Festus antwoordt. dat Paulus in Caesarea in hechtenis zal blijven? Dat is een tegenvaller. Maar dat hij zelf daar binnenkort weer heen zal gaan. Het gaat nog door, het antwoord. Maar eerst dit maar. Festus antwoordt letterlijk: Paulus wordt in Caesarea in bewaring gehouden. Ikzelf zal met spoed daarheen gaan. Dus, hij levert Paulus niet uit aan de Joden. Dus vind ik wel goed, als leider. Ja, we zijn er nog niet hoor. Komt zo nog wat. Heb je ook gelezen. Deze zaak gaat hij even zelf behandelen. Touwtjes in handen houden. In Caesarea. En ik vraag me af, is dat wijsheid van hem? Of zit er toch al iets achter dat hij een samenzwering vermoedt? Merkt hij, die Paulus, die willen ze vermoorden. En het liefst zo snel mogelijk. Ik weet het niet. Het is maar een overweging. Maar hij gaat verder in vers 5. Laten degene onder u die bevoegd zijn meegaan, zegt hij. En laten ze deze man aanklagen als hij iets heeft gedaan dat ontoelaatbaar is. Nou, netjes hè. Dus hij geeft als het ware aan, jongens, hij komt niet naar jullie toe, jullie gaan daarheen. Simpel hè. Jullie gaan naar Caesarea. En dan moet je hem daar maar aanklagen, want daar gaan we een proces voeren. Letterlijk staat er bij, laat degene onder u die bevoegd zijn meegaan. Letterlijk staat daar, laat de machtigen onder u meekomen. Ja, daar moeten ze iets mee, dus dat zie je in de vertalingen. Leg ze maar allemaal naast elkaar. Maar de machtigen, dat zijn zij die de macht, die de bevoegdheid hebben om namens het Sanhedrin, de Joodse raad dus, te spreken. Die mensen die moeten meekomen. Dus Festus erkent hun macht. Jongens, jullie moeten erbij zijn, want zo gaat het gebeuren. Als er in deze man iets verkeerd is, dan moeten jullie hem daar beschuldigen. En je merkt, die Festus die houdt de juridictie stevig in handen zelf. Want daar gaat hij over. Hij zelf zal het proces leiden. Maar we zijn er nog niet. Vers 6. Hij blijft niet langer dan 8 tot 10 dagen bij hen en vertrekt dan naar Caesarea. Ging altijd gepaard met eten en drinken, nou dat snap je wel. De volgende dag al opent hij de rechtszitting en geeft bevel om Paulus voor te leiden. Paulus brengt niet meer dan 8 of 10 dagen dus in Jeruzalem door bij hen. En daarna staat er letterlijk, daalt hij af naar Caesarea. En de volgende morgen zit hij al op de rechterstoel en beveelt hij dat ze Paulus naar hem toe moeten brengen. Op de rechterstoel, dat betekent dat dus het proces gaat beginnen. Nou, dan gaat het allemaal los, vers 7. Als Paulus verschijnt, gaan de Joden uit Jeruzalem om hem heen staan en brengen allerlei zware beschuldigingen tegen hem in die ze niet kunnen bewijzen. Dat schrijft Lucas. Dus als Paulus aanwezig is, staat er letterlijk, staan de Joden die meekwamen uit Jeruzalem om hem heen. Dat hoort bij vrome geesten. Die komen zo tegen je aanstaan en tegen je aanpraten. En zijn het niet met je eens. Ze beginnen heel vriendelijk en daarna. Ze gaan dicht om je heen staan. Soms gaan ze heel dicht tegen je aanstaan. Nou, gelukkig coronatijd, dus 1,5 meter. Hè? 1,5 meter. En soms hebben we vrome geesten, die houden daar geen rekening mee. Hè? Die houden zich ook nog niet aan regels. Goed, dat is even terzijde. Van alle kanten in ieder geval, als ik het zo zie en je kijkt even mee, staan ze dreigend om hem heen. En ze beschuldigen hem. Vele zware beschuldigingen. Het lijkt dus op de situatie van Jezus. Als hij voor het Sanhedrin verschijnt. En je kunt het zelf meemaken in je leven. Als jij voor Gods woord staat in je leven. En een ander niet. Ik ga er niet uitgebreid op in. Maar dan gaat hetzelfde spelen. Als je niet opzij gaat voor vrome geesten. En ik zal er één ding bij zeggen. Die niets willen hebben. Niets met Gods woord hebben. Ja, met woord heb ik eigenlijk niks, zeggen ze dan. En die zitten in een evangelische of soms volle evangeliegemeente. Hang ze niet op, dat is niet nodig. Verlok ze met liefde en met het leven wat in jou is. Ja, beschuldigingen. Ik zou willen zeggen, die zijn uit de lucht gegrepen, die beschuldigingen. Dat zeggen de mooie uitdrukkingen. En dan zeg ik hem nog even, geestelijk uit de lucht gegrepen van het rijk der duisternis. En welke beschuldigingen? Als je thuis nog eens leest in Handelingen 24, 5 tot 9, dan noem ik drie dingen. En daar beschuldigen ze hem van, want daar staat het ook dat ze hem daarvan beschuldigen. Paulus brengt opschudding teweeg. Die man die zorgt voor onrust, die moet weg. Ja? Notitie dat hij weg moet. Hij zorgt voor opstand tegen de keizer, de wet, alles moet veranderen. En hij ontwijdt de tempel, want we hebben hem gezien met mannen. Nou, dat wil je niet weten. Maar je ziet ook, als je meekijkt in het verhaal, en meekijkt in Handelingen 24 en het vervolg daar, dat hebben we met elkaar behandeld, ze kunnen dit niet bewijzen. Dus dat zijn wel die mensen die praten maar wat. Op grond van dingen. Maar ze kunnen het niet hard maken. Meestal zijn ze aardsgericht en niet hemels. Nou, Paulus die is er ook nog bij, dus vers 8. Paulus voert tot zijn verdediging aan. Ik heb geen enkel misdrijf gepleegd. Niet tegen de Joodse wet, niet tegen de tempel, niet tegen de keizer. Je zou kunnen zeggen, hier begint zijn vierde verdedigingstoespraak. Als je meegeteld hebt vanaf het begin van de avond. Paulus zegt tot zijn verdediging, nog tegen de wet van de Joden. Weet je nog, dat verhaal over die besnijdenis? En dat gedoe met die wetten die ze moesten onderhouden. Nog tegen de tempel. Ja, die ontheiliging die hij gedaan zou hebben met die mannen. Nog tegen de keizer heb ik iets misdreven. Nog tegen de keizer. Tegen de keizer. Evenals ze Jezus ervan beschuldigen, beschuldigen ze ook Paulus ervan dat hij tegen de keizer is. En volgens de Joden veroorzaakt Paulus ook grote onrust zodoende. Maar in feite veroorzaken zij zelf onrust bij het volk. Als je het goed terugleest allemaal, zo moet je het nog eens doen. Paulus verkondigt namelijk, en hier ligt de crux, Jezus is de Kyrios. Hij is de Heer. Hij is koning en Heer. En weet je wat nou Kyrios is? Dat is heel typerend. Laat nou Kyrios de eretitel zijn van de keizer. Je snapt hè, hoe je als je een beetje op een verkeerd poot staat en een beetje negatief en we pakken hem. Dan denk je, ha, wat zullen we nou krijgen? Jezus is keizer, zo is het niet. Snap je hem? Je moet even logisch doordenken en koppelen. Want ze vereren de keizer als hun heer. En wij vereren, als het goed is, Jezus. En geeft de koning maar wat de koning toekomt, joh. Hè? Voor 1 mei weer je belasting. Goed. Vers 9. Maar Festus wil de Joden ter wille zijn. En daarom vraagt hij Paulus. Wilt u naar Jeruzalem gaan om daar in mijn aanwezigheid voor deze zaak terecht te staan? Nou, breek toch je klomp. Toch, als je het meevolgt en er wordt een spanning opgebouwd, je denkt, nou gaat het echt wel gebeuren, dan gaat die Festus ook alweer wieberen. Toch? Festus wil de Joden letterlijk, ja, ter wille zijn staat er niet. Daar kan ik een beetje boos om worden. Er staat hier gewoon wat ze net gevraagd hebben, namelijk een charis bewijzen, een genade bewijzen, een gunst bewijzen, dat staat er. Dus vertaal dat dan ook, ja? Nog even terug, maar je geheugen is vers genoeg, denk ik. Je hebt geen last van geheugen, nee? Goed. In vers 3 vragen ze Festus om een gunst. Kan je nog terughalen. In vers 4 en 5, wat doet Festus? Daar distancieert hij zich ervan. En nu in vers 9, komt hij hen tegemoet. Ze mogen Paulus meenemen naar Jeruzalem. Om daar in mijn aanwezigheid voor deze zaak terecht te staan. Dat staat er niet. Er staat, daar zal over deze dingen geoordeeld worden. Als je dat hoort, dan hoor je ook, nou geeft hij de juridictie in handen van het Sanhedrin. Ja, heb je het er wel eens uitgehaald? Het is toch raar? En je hebt gemerkt dat Lucas, maar dat hebben ze wegvertaald, ook in andere vertalingen, speelt hier met het woord charis, met dat Griekse woord. Gunst en genade. Gaat het hier om gunst of gaat het hier om genade? Dat wil Lucas eigenlijk hier doorheen preluderen. Genade is voor ons heel belangrijk. Zo niet het belangrijkste. Want we leven uit genade. En we kunnen genade ontvangen en genade schenken. En niet in die zin dat we iemand het mes op de borst zetten. Het volle evangelie mes op de borst zetten. Totdat hij genade roept. Zo niet. Maar in de zin dat we het leven Gods laten werken. Gunst. Ja, dat ligt meer in de sfeer. En dat zag je bij Felix al. Maar dat zie je nu ook hier bij Festus wat we een beetje uitwerken. Dat staat, ligt meer in de sfeer van voor wat hoort wat. Als ik nou voor jou dit doe. Ik zeg het niet, maar dan doe jij wel dat voor mij. Zoiets. En dat gebeurt vaak. En dan krijg je clubjes die ook de Heer nog aanbidden. Ja. Goed, maar dit is een Romeins clubje. Festus verleent de Joden dus een gunst. En dat doet hij doordat hij Paulus hier niets vrijspreekt, wat hij gerust had kunnen doen, in mijn optiek, en laat gaan. Festus compromitteert zichzelf eigenlijk. Hij is niet langer de handhaver van het recht. Het siert hem nog, maar dat is dan het enige ook, dat hij nog even aan Paulus vraagt of hij naar Jeruzalem wil gaan. Ja? En Felix zegt dan, ik zal er ook bij zijn hoor. Met andere woorden, er gebeurt jou niks. Want hij zegt, in mijn aanwezigheid, ik zal er zelf bij zijn. Ja, wat denk je? Waarom zou Paulus hier nou niet op ingaan? Nou, die valt te lastig. Dan gaan we eerst kijken naar vers 10. Kijken we eerst naar vers 10. We komen er vanzelf aan. Paulus antwoordt echter, ik sta hier voor de keizerlijke rechtbank en hier moet ik terecht staan. Ik heb de Joden geen enkel onrecht aangedaan, zoals u ook heel goed weet. Dat is stellig, hè? Paulus weet, dat wordt me dood, joh. Maar hij heeft ook iets van Jezus gehoord, komen we straks op. Paulus antwoordt, ik sta hier voor de rechterstoel van de keizer. Want hij staat voor de landvoogd in Caesarea. En dat mag ik zo zeggen. De stad van Caesarea. Dus Caesarea. De stad van de keizer. Ja? Hier in Caesarea moet ik terecht staan. Jeruzalem. Dat denkt hij. Dat wordt mijn dood. En hij zegt. Ik heb de Joden in niets onrecht aangedaan. Zo zegt hij het letterlijk. Zoals u zeer goed weet. Alle aanklachten die de Joden dus uiten. Zijn en blijven onbewezen. En dan gaan we naar vers 11. Mocht ik toch schuldig zijn en iets hebben gedaan waarop de doodstraf staat, dan zal ik me niet aan deze straf onttrekken, maar als de beschuldigingen die deze mensen tegen me inbrengen op niets berusten, kan niemand me aan en uitleveren. Ik beroep me op de keizer. En ik laat je zien hoe het in de Naardense Bijbel staat. Iets mooier en iets beter. Dus als ik in het ongelijk sta en iets bedreven heb dat de doodstraf waard is, zal ik niet om gratie vragen. Maar als het niets is waarvan ze mij beschuldigen, kan niemand hen begunstigen met mij als inzet. Op Caesar, dat is de keizer dus, beroep ik mij. Dus hij zegt zoiets als ik iets gedaan heb dat de doodstraf waard is, dan zal ik niet weigeren om te sterven. Dat is wat. Paulus is overtuigd van zijn zaken. En hij geeft hier eigenlijk een beetje aan dat Felix zelf moet oordelen of hij iets gedaan heeft waarop de doodstraf staat. Dat moet hij hier maar op oordelen, anders ga ik naar de keizer. Maar als het niets is waarvan ze mij beschuldigen, dan heel eenvoudig. Dan kan niemand mij aan en meegeven om hen een charis te bewijzen. Dan beroep ik mij op de keizer. En de keizer, dat is de allerhoogste rechter. Dus Paulus gaat hier dus in hoger beroep. Een Romeins burger heeft dat recht ook. Hij kan in beroep gaan bij de keizer als ze hem de doodstraf in het vooruitzicht stellen. En zo komt hij dus, het duurt nog effies, er zit nog van alles tussen straks, maar zo komt hij uiteindelijk straks in Rome terecht. Ja, wie heeft hem dat al eerder verteld? Ze hebben hem gewaarschuwd om niet naar Jeruzalem te gaan. Maar is ook iemand die heeft hem verteld dat hij naar Rome zal gaan. Weet je nog, in die nacht, nadat hij bijna gegeeseld was, staat Jezus bij hem. En ik geloof dat we het op de biemen hebben. En dan zegt hij, die nacht kwam de Heer bij Paulus. En zei, houd moed, want zoals je in Jeruzalem getuigenis van mij hebt afgelegd, hoor eens, zo moet je ook in Rome van mij getuigen. Dus hier heb je gelijk het hele eikpunt waarom hij naar Rome gaat. Even afgezien van het feit dat hij anders, net als Jezus in Jeruzalem, vermoord zou worden. Zo simpel is het. Ja? En mooi, heb ik toen ook gezegd dat Jezus zo bij je kan verschijnen, zo in de nacht. En je bent wat wakker, je bent wat lang wakker. En dan staat hij daar ineens. En dan zegt hij wat. Zou je het willen? Ik vraag me. Ik wel. Vers 12. Tenslotte. Na overleg met zijn raadgevers verklaarde Festus toen, u hebt u beroepen op de keizer, dan zult u ook naar de keizer gaan. Simpel, hè? Paulus beroept zich op de keizer. En daarmee geeft hij eigenlijk aan, Festus, jij doet het niet goed. Anders had hij zich niet hoeven te beroepen. En Festus, die had dat niet verwacht. Die denkt, die Paulus, die gaat wel. Dus overvalt hem. En daarom gaat hij overleggen met zijn raadgevers. Want niet altijd hoeven ze zo'n verzoek in te willigen. Dat zal je uitleggen. De zaak moet belangrijk genoeg zijn. Het proces moet genoeg uitgesteld kunnen worden. En de verdachte moet nog geen schuldbekentenis hebben afgelegd. Dat zijn de drie redenen waarom men zou kunnen zeggen. Dat zijn de drie redenen waarop je dus dat verzoek ingewilligd kan krijgen. Nou, na het overleg antwoord Festus. Je hebt je beroepen op de keizer. Naar de keizer zul je ook optrekken. En de uitvoering van dat besluit, daar zit nog een stukje tussen, dat lezen in Handelingen 27 vers 1. Toen het besluit gevallen was dat wij naar Italië zouden gaan, werden Paulus en enkele andere gevangenen overgedragen aan Julius en Centurio van een van de keizerlijke cohorten. We gingen aan het land van, aan boord van, enzovoort. Er zit nog heel wat tussen, hè, want we krijgen Agrippa nog. We krijgen nog een toespraak. Maar mooi om het tot je door te laten dringen dat dit een heel mooi verhaal is. Dat er processen in zijn, geestelijke processen, die nog niet veranderd zijn. Die kom je zelf in je eigen leven ook tegen. En mooi om daar ook iets aan te kunnen doen. Als je denkt, wat is nou de gerechtigheid die ik kan vervullen in mijn leven? Dan heb je er zo weer één teruggehaald. Maar je kan er meer terughalen. Als je zegt, dat is lastig. Ja, dan kijk je me gewoon nog een keer. Ook thuis. Kijk je gewoon nog een keer. En dan kan je doordraaien als je niet bevalt. Dat scheelt dan ook nog weer. En dan komt op een gegeven moment, dat was het, daar wil ik veel op door. Ja? Mooi toch? Nou, ik wil eerst bidden. Heer Jezus, dank u voor vanavond. Bid u dat u ons helpt gewoon in deze tijd. Dat we ook ons kunnen enten op uw woord en op uw geest. Van daaruit verder uw gerechtigheid kunnen vervullen, juist in deze tijd. En dat is niet dat we meegaan met het geest van de tijd. Dat we meegaan met de omstandigheden van de tijd. Dat is dat we meegaan met uw geest, met uw manier van leven, met hoe u ons ondersteunt en verder leidt door alles heen. En dan lopen we de wedloop die voor ons ligt. En dan strijden we de goede strijd des geloofs. En dan brengen we die wedloop tot een volledige voleindiging, omdat we door alles heen gaan met uw steun en met uw kracht. Daar zegen ik je in thuis en hier in de zaal. In Jezus' naam. Amen.